Hallo luisteraar, ik ben Carlien Bootsma en in januari liep ik een maand langs de Waddenzee. En dit is het derde deel van mijn serie van de verhalen over zeespiegelstijging en het Waddengebied. En in dit verhaal probeer ik uit te leggen hoe het toch kan dat mensen die ik trof tijdens mijn loop niet geloofden in klimaatverandering of zeespiegelstijging. Vanaf de vuurtoren van Schiermonnikoog zag Hessel Dubbelinga 25 jaar lang het reilen en zeilen op zee aan zich voorbij trekken. Misschien is dat de reden dat hij op iedere vraag die ik hem stel over de Waddenzee even stil is voor hij antwoordt. Het is alsof zijn gedachten eerst een ronde moeten maken, voor hij zijn licht laat schijnen op verleden, heden en toekomst. Alsof hij de zaak vanaf grotere hoogte kan overzien. In Dubbelinga's woonkamer op Schiermonnikoog zijn de muren gevuld met boeken over historie, over scheepvaart, natuur, de Waddenzee en ontdekkingsreizen. Afgelopen maand liep ik 300 kilometer langs de oevers van de Waddenzee, voortgedreven door één vraag. Hoe leeft zeespiegelstijging bij bewoners van het Waddengebied? Door de stijging van de zeespiegel zouden wadplaten in de toekomst minder of helemaal niet meer boven water kunnen komen. Dat gebeurt niet meteen volgende week, maar voor de eerste wadplaten zou het in de komende 10 jaar kunnen gebeuren. De afgelopen eeuwen steeg de zeespiegel geleidelijk, waardoor de bodem zichzelf kon aanvullen met zand en slib. Maar als het zeewater in de toekomst te snel stijgt, zoals wetenschappers voorspellen, komt er niet meer genoeg zand en slib de zee binnen en zou dit getijdengebied uiteindelijk permanent onder water kunnen komen te staan. Elke centimeter die het zeewater stijgt, betekent minder tijd en ruimte voor de vogels om bij te tanken. Ze moeten dan uitwijken naar andere gebieden en het zou ook kunnen betekenen dat hun aantallen afnemen. Op mijn tocht sprak ik tientallen mensen, zeelieden, wrakduikers, boeren en bewoners. Dubbelinga is een van de laatste mensen die ik spreek. Ik weet het al als we elkaar de hand schudden. Dit is een bijzondere man. Zijn rust, zijn wijze ogen, hoe hij woont in een Pippi Langkous-achtig huis. Als ik binnenkom, moet er eerst een konijn worden gevangen in de woonkamer. Het dier is ontsnapt. Dubbelinga is gastvrij, maar hij houdt wel afstand. Hij heeft onstuimig haar op zijn slapen, 2 wijze, alerte ogen onder borstelige wenkbrauwen en een warme, rustige stem. Ik vertel Dubbelinga dat het mij onderweg opviel dat bijna niemand zich druk maakt over zeespiegelstijging en dat me dat verbaast. Veel van de bewoners die ik sprak geloofden überhaupt niet in klimaatverandering. Dubbelinga kijkt me aan en zegt niets. Ik vervolg. De werkelijkheid van bewoners verschilt nogal eens van de papieren werkelijkheid van onderzoekers en beleidsmakers. En ik hoopte het verhaal van de bewoners te kunnen vertellen. Want die horen we nauwelijks. Ik hoop ze met mijn verhalen een stem te kunnen geven. Dat hebben ze helemaal niet nodig, zegt Dubbelinga. Hij legt uit. Een visser zal nooit zeggen dat hij het wat op zijn duimpje kent. Hij weet waar de zandbanken liggen en hij weet hoe hij daarmee om moet gaan. Vissers hoeven zich niet te laten gelden. Ze hoeven niets te bewijzen. Ze doen. En de overheid is vooral een hindernis. Dubbelinga vertelt het me. Ik hoor het van meer vissers. Maar niemand wist het me zo duidelijk te maken als visser Henk Buitjes uit Warfum. In de eerste week van mijn wandeling kwam ik bij hem terecht. Ik ken Buitjes van een eerder verhaal dat ik over hem maakte. En toen hij hoorde over mijn wandeling, stuurde hij me een berichtje. Onze deur draait naar binnen, dus je hoeft geen kou te leiden in je tentje. Buitjes was een beetje ongeschoren, had een zweem van vermoeidheid in zijn ogen. Zijn blonde bos haar stond alle kanten op, was niet in bedwang te krijgen. Net als de visser zelf, wellicht. Hij droeg een geruite blouse, een oude spijkerbroek en klompen. Kleding was ondergeschikt aan zijn doel, werk verzetten. Hij is een van de kustvissers die vooral in Groningen en Friesland actief zijn en die op kleine kotters met 2 man uitvaren en vissen op gaan halen. Ik kom bij Buitjes en zijn vrouw Voske overnachten in hun boerderijtje. Hij liep me zijn huis binnen en ging vervolgens zijn eigen ding doen, steeds in de weer, voortdurend ergens mee bezig. We plukten de 2 eenden die hij eerder die dag had geschoten. Daarna gingen ze de pan in. Later vertelde Buitjes me aan de keukentafel dat hij de 10e generatie is die vist. Zoals er zoveel vissers in het gebied al generaties de zee bevaren. Maar in de afgelopen jaren zag hij zijn visgebied steeds kleiner worden. Door het gelobby van NGO's, door gebieden die gesloten werden, door de toenemende scheepvaart, door kabels, gaswinning en vooral door windmolenparken. Of, zoals hij het zei, de industrialisatie van de zee. Buitjes kent de gang naar de rechtbank even goed als de geulen op zee. Want als hij onrecht ziet, kan hij niet anders dan het aanvechten. Buitjes kent de gang naar de rechtbank even goed als de geulen op zee. Want als hij onrecht ziet, kan hij niet anders dan het aanvechten. Als er afspraken zijn gemaakt over het sluiten van gebieden en die vervolgens van tafel worden geveegd. Als er weer eens compensatie voor gesloten visgronden wordt beloofd, maar die niet komt. Als hij ziet hoe alles kan en alles mag in het kader van verduurzaming. Dan is er ineens geen sprake van verstoring van het ecosysteem of bodemberoering. Dat doen alleen de visserlui. En dus gaat hij een zoveelste zaak aan en meldt hij zich weer bij de rechter. Zijn vrouw Voske zegt het hem regelmatig, hou er toch mee op. Ze ziet haar man veel energie en geld steken in zijn eenzame strijd en vergelijkt hem met Don Quixote, de Spanjaard die ten strijde trekt tegen alle soorten van onrecht en onrechtvaardigheid. Buitjes kan het niet laten. Zijn succes is wisselend, maar één ding is altijd gelijk. Hij staat er zonder steun van de vissersbonden en altijd op klompen. Die ene gebeurtenis, nog niet zo lang geleden toen hij uitvoer met zijn vaste knecht B. Wieringa, was de reden dat Buitjes voor eens en voor altijd zijn vertrouwen verloor. Ze waren bezig met de laatste trek. De netten waren voor de laatste keer uitgezet, voor ze weer naar de haven van Lauwersoog terug zouden varen. Op dat moment viel zijn knecht overboord. De reddingsoperatie en reanimatie mochten niet meer baten. Wieringa werd nog aan dek gehesen, maar overleed op zee. Het risico dat je als visser op zee blijft, is er altijd, maar het blijft zo verdomde pijnlijk als het gebeurt. En wat gebeurde er toen Buitjes weer aan de kade kwam? Was er iemand die zijn leed zag? Kon hij er even tussenuit om bij te komen van deze heftige gebeurtenis? Nee. Buitjes moest zich verantwoorden. Hij was langer op zee gebleven dan toegestaan. Te veel tijd, als je de regels van de wet strikt volgt. Waar is de menselijke maat? Vroeg Buitjes zich hardop af. Zijn verhaal raakte me. Buitjes en zijn vrouw namen me zo warm en gastvrij op in hun huis. En zelf werden ze als stront behandeld. Zijn kotter, de ZK-37, lag aan de kade. Zonder knecht kon hij niet uitvaren. In de vissersdorpen die ik tijdens mijn loop aandeed, Lauwersoog, Zoutkamp en Harlingen, merk ik dat veel bewoners wars zijn van iedere vorm van overheersing. Of het nu gaat over de Nederlandse staat of Europese regelgeving, ze hebben bijzonder weinig op met overheid. Ze zeggen, er wordt door de overheid met het Wad en de Noordzeekustzone gesold. Het wordt benoemd tot NB-gebied, Natura 2000. Maar wat ze vergeet is dat het ook al duizenden jaren leefgebied is van kustbewoners, die hier hun roots hebben, hun eigen leefwijze. Mensen die zich economisch, cultureel en sociaal hebben verbonden met het gebied. En daar wordt bij de ontwikkeling en uitvoering van allerlei toekomstplannen volgens de bewoners geen enkele rekening mee gehouden. Mensen die de Waddenzee of Noordzee als werkterrein hebben, bekijken de wereld vanuit goed zeemanschap. Als er een calamiteit is op zee, zijn alle schepen in de buurt onmiddellijk standby. Iedereen helpt. Er wordt helder gecommuniceerd via een open marifoonkanaal en de kustwacht coördineert de reddingsactie vanaf de vuurtoren. Juist in die gezamenlijkheid en openheid ligt de kracht van zeelieden. Ze werken op ervaring, inzicht, kennis en kunde. De aanpak van overheden is soms mijlenver verwijderd van goed zeemanschap. Gegevens worden achtergehouden, onderhandelingen vinden plaats achter gesloten deuren, afspraken worden geschonden en er wordt in de ogen van de mensen die ik sprak meer gelogen dan de waarheid gesproken. Neem de vissers. Eerst moesten ze duizenden euro's investeren in technieken om de bijvangst onderdeks weer te lozen en dan krijgen ze van Europa opgelegd dat alle ondermaatse vis mee naar de wal moet. Ze begrijpen er niets van. Vuurtorenwachter Hessel Dubblinga maakte als hij spreekt kleine gebaren met zijn grote handen. Hij vertelt over de tijd dat het Wad er heel anders uitzag. Er lagen grote velden wier en zeegras in zee. Het Wad had nog veel relief, met hoge zandplaten en diepe geulen. Het lag vol oesterbanken. Een zucht. Tot 10 jaar geleden was het alleen maar modder. Hij zegt, alles is kapot geploegd met die mechanische kokkelvisserij. En het Wad is volgens hem nog altijd niet op sterkte. Al wordt het inmiddels wel een beetje beter. Wat is er fout gegaan, vraag ik hem. Dubblinga denkt even na. Kijkt weg. Er kwamen meer mechanische mogelijkheden om het Wad te exploiteren. En dat is zonder enig inzicht of beleid gebeurd. We dachten de baas te kunnen zijn over de natuur. Ik denk terug aan de mannen die ik onderweg ontmoette, die meer op het Wad zijn dan aan wal. Zoals pierenvisser Johan Bremer. Ik ontmoette hem op Texel. Hij vertelde vol liefde over zijn werkgebied, de Waddenzee. Ondanks zijn mannelijke voorkomen had hij iets jongensachtigs, iets jeugdigs. Bremer, tanig, met kort zwart haar en een heldere blik, werd steeds gebeld door afnemers van zijn watpieren. Met een Duitse klant sprak hij Texels en de mannen leken elkaar goed te begrijpen. Het schip van Bremer bleef meestal op het wat en een klein bootje voer heen en weer naar de Koksdorp. Bremer probeerde zo duurzaam mogelijk te vissen, vertelde hij mij. Hij had geen enkel begrip voor mensen die, niet geremd door enige kennis, de natuur op slot wilden zetten. Hij zei, dan wilden ze hier zeegras planten, precies in een bocht waar veel stroming stond. Goed bedoeld allemaal, maar niet logisch. Ik vraag hem, heb je er iets van gezegd? Ja. En toen? Naar mij werd niet geluisterd. Wie ben ik? Uiteindelijk spoelde het hele zootje weg. Bremer schudde zijn hoofd. De natuur is sterk, zei hij, veerkrachtig. Je moet het wat met respect behandelen, maar niet te veel betuttelen. Aan de kust en op de eilanden wordt geleefd met de natuur, in plaats van dat er tegen wordt gestreden. Kijk maar naar de stormen van afgelopen tijd. Als het er te wild aan toe gaat, vaart de veerboot niet. Eilanders worden op zichzelf en op hun eilandgenoten teruggeworpen. Ze moeten zich kunnen redden. Ze leven met het tij, met de wind en het water. Het vormt ze, zoals het ook het landschap heeft gevormd. Aan de vaste wal wil men meer grip houden, vasthouden aan het bekende, zegt Dublinga. Rivieren worden aan banden gelegd, er wordt bedijkt en bedamd. Van eilanders zouden we kunnen leren hoe we ons aan de natuur kunnen overleveren, in plaats van de natuur altijd te vergeefs de baas te willen zijn. De mensen die ik sprak zien het wat alsmaar ondieper worden. Sommige veerboten hebben steeds meer moeite om de oversteek te maken. Er wordt constant gebaggerd. Dat het ondieper wordt klopt ook. Watplaten komen de laatste eeuw alleen maar verder omhoog, doordat er meer zand en slip de Waddenzee inspoelt. Zeespiegelstijging heeft in de toekomst pas gevolgen voor het gebied. Zeelieden gaan uit van wat ze zelf zien. Waarom zou je dan wetenschappers geloven die het tegenovergestelde betogen? Ik leg het Dublinga voor. Wat gebeurt er volgens hem met de watplaten? Komen ze uiteindelijk onder water? Hij nipt van zijn thee. Hoeft deze keer niet lang na te denken over een antwoord. Hij zegt, de Engelsmanplaat verdrinkt. Maar die ervoor ligt, komt weer omhoog. Dat heeft waarschijnlijk ook met zandsuppleties te maken. Maar dat kan ik niet meten. Dat banken komen en gaan is volgens hem van alle tijden. Hij vertelt over het verdronken eiland Bos, waarop zijn voorouders nog woonden. Het eilandje lag tot 1570 tussen Schiermonnikoog en Rottumeroog, maar werd door de Allerheiligenvloed verzwolgen. Het verdween in zee, zoals zoveel eilandjes en zandplaten door de eeuwen heen verdwenen. Dat de zeespiegel opkomt is een vaststaand feit, maar de gevolgen daarvan zijn volgens hem nog moeilijk te voorspellen. Hoe kijkt u naar de toekomst, vraag ik hem. De ene diersoort zal zich kunnen aanpassen, de ander niet. En de mens? Hij zegt, ik ga als persoon niets doen aan deze krachten. En een paar mensen rond de Waddenzee ook niet. Hij zegt zich geen zorgen te maken. Verandering is inherent aan het leven aan zee. Het eiland verandert, mensen veranderen. En als het klimaat dan ook nog verandert, dan is dat een gegeven. En dit was mijn laatste stuk in mijn serie van 3 over de Waddentocht. Bedankt voor het luisteren en mocht je die andere 2 stukken graag willen lezen, ga dan naar de website decorrespondent.nl. En als je er dan toch bent, word dan ook gelijk lid. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, hou je kop koel.